kreeg gisteren een telefoontje waar ik heel erg blij mee ben geweest. En dat ik me dus ook in ieder geval ergens naartoe mag leven, uitstrekken ook. Want gisteren belde onze broeder Rob van, zeg maar. En die vertelde mij dat hij weer, zeg maar, goed in zijn vel zit. Dus het gaat hem goed. En hij vroeg mij als voor volgende week. Ik zou zeggen, neem je agenda, schrijf het even op. Volgende week, als hij hier kan zijn om een spreekbeurt te verzorgen. En ik heb hem gezegd, nou, ik heb het alvast in de agenda opgezegend. En je kan wat mij betreft hier aan deze plaats zijn, want God is een goede God. En Rob is een echte evangelist. En we kennen hem al jaren. En ik ben de Heere echt wel dankbaar voor het werk wat deze man in het Koninkrijk van God gedaan heeft. Dat overal waar hij naartoe ging, dat hij daar met zijn gitaar en een kleine cymbaal, dat ze daar de naam van Jezus verkondigden op hoeken van straten, winkelcentra's. En volgende week is hij hier. Hij is een echte evangelist. En ik zou zeggen, nodig iemand uit en kom naar de dienst en laten we deze dienst in Gods goedheid en genade allemaal bijwonen. Noteer het en vraag iemand om mee te komen, want de Heere doet altijd wonderbare dingen, is mij bekend, wanneer hij ook zijn mensen, zijn knechten, onder andere evangelisten, wil gebruiken. Dan kan hij in harten van mensen die misschien nog nooit daarvan gehoord hadden, dan kan hij die harten openen. En dan kan hij toch wel iets geweldigs doen. Aanstaande woensdag hebben ze hier aan deze plaats, in de, wat voor ons de koffieruimte is, hebben ze in ieder geval een dag van stemmen. Maar dat betekent niet dat wij hier niet zijn, want 's avonds zijn we er wel en dan zijn we er in ieder geval om 1:00 of 8:00. Ik zou zeggen, zet je alle dingen klaar en laten we hier naartoe komen om deze woensdag vanuit Gods woord een aantal dingen weer te gaan leren, te onderzoeken, om te kijken van wat het allemaal voor ons betekent dat Jezus naar deze wereld gekomen is. Aanstaande woensdag om 8:00. Je bent van harte welkom. En God is goed. Bijbelstudie hebben we woensdag. Dus, en dat is goed om de Bijbel te onderzoeken. Dat zijn belangrijke dingen. Volgens mij hebben we geen andere mededeling. Onze broeder die is er vanmiddag niet, broer Humphrey. Maar zo de Heere wil, is hij volgende week weer hier aanwezig. En dan kan hij ons verder begeleiden. Nou, en dan zou ik het woord van God met u willen openen. En dat wil ik doen in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën en dan wel het eerste hoofdstuk. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Is misschien voor een heleboel mensen is dat ook makkelijker om te volgen. Maar het maakt niet uit. Als je die oude vertaling leest, kom je er ook wel uit. Dat is geen enkel probleem. We gaan naar hoofdstuk 1. En wat we doen, we gaan naar het eerste vers. En dan staat er opgetekend: op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Vers 3 zegt: hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genadetroon. Heer, uw woord, Heer, is voor ons, Heer, een lamp voor onze voeten. Een licht op onze pad. We hebben uw woord nodig. We hebben u nodig vanmiddag, Heer. Ik vraag u daarom dat u het van me overneemt. Zodat u, Heer, ons deze middag kan onderwijzen vanuit uw woord. Heer, kom tot uw doel. Want wij hebben u nodig, Heer. En u bent het woord zelf. Dank u wel, Heer, om uw grote en machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een boodschap voor ieder die vandaag hier zit. Vandaag wil God tot jou spreken. God is bezig met iets wat wij misschien in deze wereld niet helemaal doorhebben. Maar God wil herstel. Hij wil herstel in zijn huis. Hij wil herstel in je eigen leven. Hij wil herstel ook in de wereld. Jezus is naar deze wereld gekomen, niet voor niets. Jezus is naar de wereld gekomen en dat had een bedoeling. En daarom merken we ook dat in het woord van God ook veel aanwijzingen zijn. En zoals we nu net gelezen hebben, dan zien we dat God op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Deze brief is in eerste instantie gericht natuurlijk op de Hebreeën, dat zijn de Joden. En dan zie je dat degene die de brief schrijft, die zegt van God is op verschillende manieren heeft God geprobeerd te spreken tot jullie voorouders. Maar nu, zegt hij, in deze tijd, aan het einde, en we hebben het misschien nog niet door, maar we komen langzaam maar zeker, gaan wij naar het einde zoals deze wereld zich voltrekt. Want ik vertel waarschijnlijk geen verhaal, maar Jezus komt terug. En als Jezus terugkomt, dan gaan eigenlijk alles veranderen. Dan is het een moment, daar hebben we eens vaker over gehad. Dan is een moment van, heb je in je leven de juiste keuze gemaakt? Heb je Jezus aangenomen in je leven? Heb je ooit eens gebeden en gevraagd dat Jezus in je hart kan komen? Dat zijn belangrijke dingen. Maar hier zien we dat hij door middel van zijn woord tot ons wil spreken. En dat lezen we dan ook. En God is toch een geweldige God. En om dat verhaal verder te kunnen samenvatten, zou ik even willen overstappen naar de brief aan de Efeziërs. En dan wel in het vierde hoofdstuk. We maken een paar sprongen vandaag in de Bijbel, zodat we een aantal dingen goed begrijpen. Waarom ze zo in de Bijbel staan. En wat het doel allemaal daarvan is. Efeze 4. En dan gaan we naar vers 10. Nou, vers 10 zegt: Hij, die is afgedaald, is dezelfde als hij die opsteeg. Dat is wat de Bijbel zegt. En als de Bijbel hier spreekt over hij, dan spreekt de Bijbel over Jezus. Jezus is precies dezelfde die afgedaald is uit de hemel. Het was geen toeval dat Jezus naar deze wereld kwam. God had het zo bepaald. Omdat het fout was gegaan met de mens, had God een andere oplossing nodig voor deze wereld. De eerste mens die hij geschapen heeft, die heeft hij alles gegeven. Alle verantwoordelijkheid gegeven. Maar de mens is daar niet goed mee omgegaan. En die heeft dat eigenlijk gewoon in handen van onze tegenstander gegeven. De duivel gegeven. En dat heeft gemaakt dat heel de wereld eigenlijk in zonde terechtgekomen is. Maar de Bijbel zegt, hij heeft hier gewoond, hier op aarde. En wat hij hier op aarde gedaan heeft, dat is voor ons Nou, dat, iets beters kon niet. Hij heeft ons eigenlijk verlost uit de macht van de zonde. Hij heeft ons vergeven. Hij heeft alles gedaan wat hij heeft moeten doen. Maar hier zegt de Bijbel, hij is hij die afgedaald is. Het is dezelfde als hij die opsteeg. Want hij is niet gebleven hier op aarde. Als je denkt dat je Jezus in Israël gaat vinden, dan moet ik je teleurstellen. Want hij is niet meer hier op aarde. Hij is opgestegen. En dat is iets dat wij moeten weten. En hij zit boven in de hemelse sferen, zegt de Bijbel. Om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dat zijn toch wel hele belangrijke woorden die hier eigenlijk opgetekend staan. Vers 11 zegt, en hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten. Zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Niet een ieder doet dezelfde taak in het koninkrijk van God. En dat is misschien voor sommige mensen niet altijd makkelijk om door te hebben. Want ze komen ergens en ze zien iemand spreken. En dat is de prediker. Maar wat voor bediening die persoon heeft, dat weten mensen vaak niet. Maar als je Gods woord leest, dan zie je dus dat hier al in deze paar teksten die we gelezen hebben, dan zie je dat hij eigenlijk apostelen heeft aangesteld als profeten. De apostelen, dat is voor ons misschien makkelijker. Dat waren de mensen die met Jezus wandelden. Die overal met Jezus gingen naartoe. En waarvan hij 12 geroepen had. En later kwamen er steeds meer bij. Maar het waren hele eenvoudige mensen. Dat waren mensen, dat waren gewoon vissers, sommige van ze. En dat hij, terwijl ze aan het werk waren, dat hij naar ze toe riep. Eigenlijk op het strand. En dat hij tot ze zei van, kom, volg mij. En dan lieten hun netten alles achter wat ze eigenlijk dagelijks deden. En ze gingen hem achterna. En een ander, die was eigenlijk geldwisselaar. Die verdiende zijn geld door geld omruilen en dergelijke. En hij, die kwam en die volgde Jezus ook. Hij heeft er in ieder geval 12 geroepen. Dat staat er in de Bijbel. Maar er zijn veel meer apostelen geweest. Er zijn een heleboel die zich hebben toegevoegd. We hebben het regelmatig. En deze brief bijvoorbeeld, de Efezebrief, die is geschreven door apostel Paulus. Maar Paulus heeft nooit met Jezus gewandeld. Paulus was iemand die een hele andere bediening had. Die deed dienst in de synagoge. Die deed daar wat wij noemen eigenlijk de oude leer van de wet. Dat deed hij eigenlijk, daar was hij werkzaam. Maar toen Jezus hem riep, veranderde heel zijn leven. Toen Jezus hem riep, toen werd hij nu een apostel van Jezus. En toen begon hij dingen te doen van eigenlijk van mensen die hij eigenlijk niet kon verdragen. Omdat die mensen het evangelie verkondigden. En dat ging hij zo ver in dat die mensen gevangen liet nemen. Omdat hij, naast dat hij Jood was, was hij ook nog Romein. Dus die man had een dubbel paspoort. Maar wat hij deed in Romeinse dienst, dat was niet makkelijk. Hij deed overal waar hij christenen tegenkwam, liet hij die oppakken. En hij liet zichzelf de dood insturen. Omdat hij die bevoegdheid had. Als Romein. En toch, het maakt niet uit hoe slecht iemand is, hoe zijn leven eigenlijk kwalijk kan zijn. Toch was het zo dat Jezus hem op een dag, terwijl hij bezig was om eigenlijk christenen te achtervolgen en op te zoeken, dat Jezus hem riep. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En die man kijkt rond, welke stem? Ik zie niemand. Het was ook een gebied waar je ook niet heel veel mensen had. Het was op een plek waar het eigenlijk kan zeggen, het was een woestijn waar die stem riep. En terwijl hij rondkeek, en hij was niet alleen, hij was met mensen, hoorden die mensen wel. En die zagen wel een hel licht. Het was overal zo hel dat deze man ook gelijk verblind werd. En hij vroeg, wie bent u?
En hij zei, ik ben Jezus die je vervolgt. Jezus was toen niet meer op de aarde. Jezus was toen al in de hemel. Maar Jezus kwam om deze man te roepen in zijn dienst. En dat is een belangrijk iets. Want je kan afgedaan hebben voor de wereld. Je kan zo slecht geweest zijn. Maar als God, die jou van tevoren gekend heeft, die eigenlijk zegt de Bijbel, voordat je in je moeders schoot was, heeft hij je gekend. Kan hij ervoor zorgen om jou te roepen. En de Bijbel zegt, hij heeft ons ook geroepen om, en ons gebracht in zijn koninkrijk om zijn werk te doen. En dan zie je dus dat er in het koninkrijk van God, dan zie je dus dat er diverse bedieningen zijn. Er zijn apostelen, er zijn profeten, er zijn evangelisten, er zijn herders. Waar vind je een herder? Op het veld? Een herder vind je voor de gemeente. Iemand wordt niet zomaar herder. Het kan alleen wanneer God in die persoon zijn hart een sleutel omdraait. Want wat je van nature bent, dat zou je eigenlijk niet meer als herder willen zijn. Je zou de liefde niet willen opbrengen, je zou zoveel geduld niet willen opbrengen. Maar als God die sleutel omdraait, dan maakt hij dat hij in jouw hart iets verandert. En dan maakt het dat hij jou maakt tot iemand die met mensen gaat leren omgaan. Dan maakt hij jou tot iemand die mensen onder moeilijke omstandigheden ook nog kan dragen. Dat je, wanneer iedereen moeite heeft met iemand, dat God jou nog steeds het hart geeft om die persoon op te zoeken. Om met die persoon, zeg maar, naar die persoon te luisteren. Waar die persoon, want er zijn mensen waarvan ieder denkt, of sommige mensen denken van, deze persoon wil ik niet te lang in mijn omgeving hebben. Maar God gebruikt daarvoor herders. Mensen die de bewogenheid hebben om tot anderen te gaan en met ze eigenlijk naar ze te luisteren en ze te helpen daar waar mogelijk. Mensen om ook het woord van God te openen en te laten zien vanuit het woord van God. Wat betekent nou die Bijbel voor ons? Waarom moeten we nou zo leven? Dat zijn dingen die God gebruikt. En een herder zal je elke week tegenkomen. Maar een profeet zal je niet elke week tegenkomen. Maar een profeet heeft wel een woord van God. En die zegt, in 2028, om 22:00 zal de Heer Jezus terugkomen. Dat is natuurlijk een valse profetie wat ik nu geef. Maar dat is wat die profeet doet. Omdat hij het woord van God krijgt. Dan gaat hij de wereld in en dan gaat hij die boodschap brengen. Maar dat hebben ze wel gedaan bij Jezus. Er waren profeten die konden vertellen dat Jezus eraan kwam. Maar niemand heeft geweten hoe. Niemand heeft geweten waar. Maar ze hebben het wel verteld. En ze hebben het exact verteld. Daarom was het ook zo en is het op dit moment nog steeds moeilijk voor Israël om te bevatten dat de Messias reeds gekomen is. Ik heb moeite, ik heb eigenlijk medelijden moet ik zeggen met die mensen. Dat ze nog elke dag bij die muur staan, in gebed, want het is een geloofszaak. En dat ze roepen, Lord send the Messiah. Lord, send the Messiah. Lord, send the Messiah. Maar die Messiah is al lang gekomen. Die Messiah die is zelfs naar het kruis gegaan. Die Messiah heeft ons verlost van al onze zonden. En dat is een belangrijk iets. Terwijl ze daar nog vragen, nog steeds, stuur die Messias. Is hij al geweest? Heeft hij al mensen verlost? Heeft hij al gevraagd van, wil je verlost worden van je zonden? En ze hebben gevraagd van, wie ben je dat je zo'n zonde gaat vergeven? Je bent een mens. Hij zegt, eer Abraham was als ik. Abraham? Je bent nog niet eens 50 en jij was voor Abraham. Ja, hij was er voor Abraham. Hij was altijd al. Want hij heeft ons deze wereld ook geschapen door middel van zijn woord. Daarom toen hij in de wereld kwam, zei hij, ik ben het woord van God. Wat in de Bijbel staat, hij is het woord van God. God sprak en de wereld ontstond. En dat kwam door Jezus. Maar dat zijn dingen, dan moeten we leren begrijpen van, Hij is naar de wereld gekomen, maar hij was er al lang. En hij heeft alles gedaan om deze wereld weer te verzoenen met de Vader. En dat is een belangrijk iets. Maar we hebben het vandaag over, nou, wat is hij? Wie is hij? En wat doet hij nou in het lichaam? Nou, daar gaan we. We hebben gelezen nu 10. En we hebben gelezen tot en met 13. En dan zie je dat de Bijbel ons toch wel een heleboel... Wat zei je? Oh. Dan zie je dat de Bijbel ons toch een heleboel dingen eigenlijk wegwijs maakt. Want in vers 13, dat pak ik nog een keer op, dat zegt hij... Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Het is nodig, het is niet een wens, het is nodig dat het lichaam van Jezus, en dat bedoelt de Bijbel daarmee, alle die Jezus Christus hebben aangenomen, een eenheid gaan vormen. Verdeeldheid hoort niet in het lichaam van Jezus. Verdeeldheid komt door de Satan. En die zal overal waar die komt, zal die verdeeldheid brengen. En dat zijn dingen die kunnen wij eigenlijk ook goed in de gaten houden. Dat als wij dat soort dingen zien, dat we weten van, hé, er is iets eigenlijk verkeerds aan de hand. Maar de bedoeling is dat we een eenheid gaan vormen. En dan zegt de Bijbel van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Want dan legt de Bijbel ons nog iets anders uit in vers 14. Dan zegt de Bijbel, dan zijn wij geen onmondige kinderen meer. Want het is nodig dat wij geen onmondige kinderen blijven. Het is nodig dat wij Christus leren kennen. Het is nodig dat wij ons meer gaan verdiepen in het woord van God. Het is nodig dat wij elke dag contact met God houden. Door middel van gebed, door middel van het lezen van het woord. Het is nodig om tot die eenheid te komen. God wil dat. Dan ben je niet meer onmondig. En dan zegt de Bijbel, niet meer stuurloos zijn we aan het ronddobberen. Nee. En dat we met elke wind van, zeg maar, meegaan. En dan zegt de Bijbel, dan moeten we daarvoor oppassen. Want de ene komt en verkondigt dit, en de ander komt en die verkondigt dat. Maar wij hebben het wel te weten, wat zegt het woord van God? Dat is voor mij belangrijk, dat is voor jou belangrijk. Wat zegt het woord van God? En als we dat niet weten, dan gaan we overal naar alle mensen die iets roepen in de wereld, dan gaan we achteraan. En dat is niet wat God wil. Maar, zo de Heer wil, hij heeft me vandaag dit woord gegeven om vandaag in uw midden te leggen. En ik geloof dat het is de Heer zelf die eigenlijk dat wil doen. Wat we kunnen zien in zijn woord, is dat jij en ik mogen weten dat aan ieder die hier zit, die de keuze ooit gemaakt heeft om Jezus in zijn leven aan te nemen, dat je bent in het lichaam van Christus. Het maakt me niet uit als die persoon nou in Zuid-Afrika woont, in Timbuktu woont. Als je Jezus hebt aangenomen, behoor je in het lichaam van Christus. Daar gaat het om. Dat is een belangrijk iets. En hij heeft veel voor jou en voor mij. Hij heeft heel veel voor jou en voor mij. En dat zijn dingen, daar kunnen we door middel van het woord kunnen we daarachter komen. We gaan naar het eerste hoofdstuk van Efeze. We zijn in het vierde gekomen, maar we gaan terug naar het eerste. Zodat Gods woord ons een aantal dingen kan uitleggen. En dan gaan we naar de versen 19 tot en met 23. Wat zegt Gods woord daarin? Nou, misschien is het goed om te beginnen in 17. Dan heb je een beetje het verband. Zodat we niet zomaar ergens in een tekst, zeg maar, springen. Vers 17 zegt, mogen de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader, in al zijn luister u de geest schenken die inzicht geeft.
in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Vers 18 zegt, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. Als je het nog niet wist, er is een erfenis voor jullie. En je wordt rijk. Vers 19 zegt, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Vers 20 zegt, die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten, alle krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige wereld. Vers 22 zegt, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Er zijn een aantal dingen die hier opgetekend staan, die moet je gaan uitleggen. Want als je de Bijbel zomaar leest en je kent deze dingen niet, je weet niet waar het over gaat, vraag je je eigen af. Waarom staat dit er? Nou, is leuk. Ik sla een andere bladzijde om. Maar het is belangrijk, zodat jij en ik weten, door ons deel hebben aan Jezus Christus, heeft God zijn liefde getoond. Door ons, eigenlijk kan je zeggen, een prachtige toekomst te beloven. Er zit een belofte hierin. Een prachtige toekomst die hij voor ons heeft, die hij voor jou heeft als je hier zit. En wat hij ook gedaan heeft hiermee, daarmee heeft hij ook jouw hoop. Als je het leest met een toegewijd hart, heeft hij je hoop aangewakkerd. Je kan niet leven zonder hoop. Ik weet niet, als er hier iemand is die leeft zonder hoop, dan wil ik graag na de dienst met die persoon bidden. Je hebt hoop nodig. Ik heb hoop nodig dat ik morgenochtend ook opsla. U ook? Hoop? Ja, het kan alleen maar door de Heer. En hierin zie je dat Paulus toch eigenlijk, hij daagt ons geloof uit. Met de woorden, de ongelooflijke grootheid van Gods kracht. Dat staat in vers 19. Voor ons die in hem geloven. Ongelooflijke grootheid van God zijn kracht. En deze waarheid is zo overweldigend dat Paulus veel verschillende woorden uit het Grieks gebruikt, de Griekse woordenschat gebruikt, om dat eigenlijk ons duidelijk te maken. Dat is een belangrijk iets. Wat hij ons belooft is kracht. En dat heeft hij op verschillende manieren laten zien. Waarom heb je nou kracht nodig? Je hebt, welke kracht heb je nodig? Je hebt eigenlijk kracht nodig zoals van een dynamo. Heeft een dynamo kracht? Als een auto als die dynamo niet in die auto functioneert, dat die leeg is, gaat die auto nergens naartoe. Dus je hebt kracht nodig. Maar je hebt meer dan dat nodig. Je hebt nodig, zoals die kracht die hij wil geven, moet zo sterk zijn, dat die eigenlijk zo krachtig moet zijn als dynamiet. Dat is ook een Grieks woord, dat er daarmee eigenlijk te maken heeft. Wat we nog meer nodig hebben in het Koninkrijk van God, zijn werken. God wil dat we niet stil blijven zitten, maar God wil dat wij bezig zijn met het Koninkrijk. Hij wil jou en ieder die hier zit, wil hij gebruiken. God heeft deze wereld geschapen. Hij heeft daar mensen in die wereld geplaatst. En hij heeft mensen de autoriteit gegeven. Om over alle dingen in de wereld te heersen. Alles mocht de mens heersen. Maar de mens heeft al die verantwoordelijkheid die God gegeven heeft,
heeft die mens gedacht van, ja, nou ja, als ik niet van die boom mag eten, nou ja, ze zeggen hier, je mag wel, heeft de mens eigenlijk door, in eigenlijk ongehoorzaamheid, heeft de mens die ongehoorzaamheid zo aan de duivel gegeven. Maar dat weten we niet. We zijn ook niet zo geboren, want onze moeder vertelt aan ons hoe lief we zijn, hoe prachtig ze ons heeft ontvangen, hoe ons leven zo leuk was. Maar ieder die geboren wordt nadat Adam geboren is, wordt in zonde geboren. En dat betekent dat al die verantwoordelijkheid, al die autoriteit in handen van Satan zit. Ieder die geboren wordt, weet het niet, maar is een slaaf van de Satan. Ieder. Daar is geen verschil. Maakt helemaal geen verschil uit. Ieder. En dat is alleen maar doordat Jezus naar het kruis is gegaan, dat hij de macht van de Satan verbroken heeft. En dat hij nu jou je vrijheid teruggeeft. Maar je moet wel wandelen in hem, want hij wil jou wel gebruiken in zijn koninkrijk. Hij wil dat jij, overal waar je naartoe gaat, dat je met anderen spreekt over het koninkrijk van God. Hij wil dat waar je komt, dat je getuigt wie Jezus is. Daarom vragen we ook elke keer weer, geef een getuigenis van wie Jezus is. Dit zouden wij gewoon overal moeten doen waar we komen. Mensen vertellen wie Jezus Christus is. Waarom het belangrijk is dat je zondag naar de kerk gaat. Nou, ik kan het zo vertellen, maar mijn verhaal is inmiddels al zo bekend hier zo, dat ik het vandaag niet meer vertel. Maar het is duidelijk waarom ik hier ben. Mijn leven was helemaal niet in Gods handen. Mijn leven was in handen van die verschrikkelijke vijand. En die deed met mij wat hij wilde. Alleen wist ik het niet. Ik dacht dat ik eigenlijk populair was. Maar eigenlijk was het zo dat hij me gewoon misbruikte. Hij deed me dingen doen die ik eigenlijk nu nooit meer zou doen, als ik erover nadenk. Maar en dat gebeurt met aan ieder. Ieder die het niet weet, die wandelt achter de dingen die de Satan heeft. En daarom kan je ook zien dat toen Jezus naar de wereld kwam, dat de Satan exact op de hoogte was. Wij niet, maar hij was wel op de hoogte wie Jezus is. Hij was exact op de hoogte. Toen Jezus gedoopt werd, zegt de Bijbel, heeft de Heilige Geest Jezus meegenomen naar de woestijn. Daar was er geen eten, was geen drinken. Daar moest hij vasten. Daar had hij een zware tijd. En dan komt de Satan op bezoek. En dan zegt hij, er zijn met 3 verzoekingen gekomen, maar ik pak er eentje uit. En dan zegt hij, als je nu op je knieën valt en mij aanbidt, geef ik jou heel die wereld. Want hij weet waarvoor Jezus hier was, voor die wereld. Hij zegt, als je op je knieën valt en mij aanbidt, mag je het hebben. Want die wereld zat in zijn hand. En Jezus zegt, je zult alleen de Vader aanbidden. En hij werd geïrriteerd en hij moest weggaan. Want hij kon niet. Die antwoorden van Jezus waren zo scherp. Dat hij wist niet hoe hij ermee aan moest. Maar Jezus moest wel nog die weg gaan. Jezus moest nog eerst naar het kruis gaan. Om daar die verlossing voor ons. Ieder die wil die verlossing ons eigenlijk te kopen. En dat heeft hij moeten doen. Door middel van zijn eigen bloed. Hij heeft zijn bloed moeten geven. Wat aan het leven inhoudt, heeft hij moeten geven aan het kruis. En met dat bloed heeft hij ons gekocht. Voor ieder die wil, heeft hij gekocht. Je hoeft nooit meer de druk te maken van, maar ja, ben ik nou wel goed gered of ben ik nou niet goed gered? Ieder die de keuze maakt dat hij Jezus in zijn leven aanneemt, wordt gekocht door het bloed. Ieder die Jezus niet aanneemt, blijft onder heerschappij van de Satan. En dat weet hij ook. En daarom probeert hij het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Dat wij die keuze niet maken. Maar ga en vertel aan mensen, want het was ook één persoon die ik niet eens wist dat hij in de kerk zat, die voor mij getuigde en vertelde dat wie Jezus is en wat hij voor me kon doen, zodat ik mijn ja kon geven. Maar ik dank God dat ik nu niet meer onder zijn heerschappij ben, maar ik ben nu onder heerschappij van Jezus Christus. En nog sterker, ik behoor Jezus Christus toe. En ieder die hier zit en die de keuze gemaakt heeft, behoort hem ook toe. En dan zie je dat hij toch wel grote dingen voor ons heeft. Want wij christen hebben verschillende redenen om kracht nodig te hebben in ons leven. Om te beginnen zijn we van nature zwak. Dat is de reden dat de mens gevallen is. Van nature zijn we zwak. En vandaag de dag is het niet anders. We zijn zwak om de rijkdom die Jezus ons daardoor voor ons heeft gekocht, om die te waarderen. Daarvoor heb je kracht nodig. Je hebt wijsheid nodig. We hebben het nodig. We hebben het nodig om het ons eigen te maken. Dat als iemand je 's nachts wakker maakt en je zegt van, ik ken nog iemand die ook wonderen doet en die je ook eigenlijk een nieuw leven geeft. En die noemt de andere naam, dat je die persoon zegt van, wil je alsjeblieft deze kamer verlaten, want ik ben nu aan het slapen in Jezus. En dat je dat niet meer gaat, zeg maar, met die persoon meegaan. Je moet het eigen maken. Wat Jezus voor je gedaan heeft, dat moet je je eigen maken. Om er gebruik van te kunnen maken. Want we hebben te maken met een vijand die niet stil zit. Dat is iets wat je moet weten. En we hebben te maken met een vijand die niet werkeloos eigenlijk zit te kijken. Deze mensen zijn gekocht. En zal ik ze zo laten? Nee, hij zal elke gelegenheid proberen, uitproberen om jou terug te winnen. Dat is zijn standaard, is dat eigenlijk zijn inzet. Dat hij overal, dat hij elke keer weer onder alle omstandigheden probeert jou terug te winnen. Want hij is niet onze vriend, deze Satan. Nee, hij is onze vijand. En wij zijn het die eigenlijk beroofd willen, hij wil ons beroven van alles wat God ons gegeven heeft. Je kan bijvoorbeeld kijken in Efeziërs 6, vers 11 tot en met 12. Laten we even snel daar naartoe gaan. Efeziërs 6, 11 tot en met 12. Waarvan ben je gekocht? Waarvoor moet je waken? 11 tot en met 12. Wat zegt de Bijbel daarover? Wat zegt de Bijbel daarover? Waarom staat er niet geschreven, trek je avondjurk aan en je mooie pak? Waarom staat dat er niet? De Bijbel zegt hier, trek je wapenuitrusting aan. Want terwijl heel veel mensen denken dat het eigenlijk gemoedelijk is, er zijn geen problemen, is de duivel heel de dag bezig om jou van alle kanten te bestoken. Met ziektes, met strijd, met onrust, noem maar op. En daarom zegt de Bijbel, trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden. Want die strijd zal zo zwaar zijn, dat je stand moet kunnen houden. Daarom heb je een wapenrusting nodig. En daarom biedt eigenlijk God dat je aan. Trek die wapenrusting aan. Want je hebt het nodig. Als je strijd in je leven hebt, ik hoorde vandaag een opmerking over pijn in je lichaam, in je botten en dergelijke. Als jij er niks aan doet om die pijn tegen te gaan, ben ik bang dat het erger wordt. Dus je moet er iets aan doen, zodat je van die pijn verlost gaat worden. En precies zo, het niet anders werkt dan. Je hebt de wapenrusting van God nodig om alle aanvallen van Satan te kunnen afslaan. om alle gedachten die hij in je hoofd, zeg maar, brengt, ook tegenover een andere. Weet je wat die over je gezegd heeft? Verschrikkelijke dingen. En die persoon heeft dat gezegd, die persoon, dat jij de wapenrusting, en daar hoort een helm bij, dat je die opzet om die aanvallen die hij brengt, om je hoofd te kunnen beschermen. Want je hoofd is een belangrijk iets. We gaan vanavond meer kijken. Daarom moeten we de wapenrusting van God aandoen. We hebben het nodig, elke dag weer opnieuw. Wat we nodig hebben is de kracht van de Heilige Geest. En daarom is het zo dat ieder die Jezus aanneemt in zijn leven, gratis, spontaan de Heilige Geest ontvangt. Want de Heilige Geest hebben we nodig. We zouden deze geestelijke vijanden eigenlijk nooit in eigen kracht kunnen verslaan. Nooit. Daarom, als je goed hebt geluisterd, heb ik gezegd, toen Jezus gedoopt werd in de geest, heeft de Heilige Geest hem zelf naar de woestijn gebracht. Want dan moest getest worden. Werkt het? Is Jezus in staat om die aanvallen van Satan te kunnen weerslaan? Is Jezus in staat om dat aan te kunnen? Want Jezus had op dat moment de Heilige Geest in zich. En toen Jezus daar was, toen bleek dat de Heilige Geest in staat was om Jezus door alle moeite, alle problemen te kunnen leiden. Zelfs zijn honger kon de Heilige Geest hem daardoor heen leiden. We hebben de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest is voor ons een kostbare persoon die gegeven is. En daar moet je zuinig op zijn. De Bijbel waarschuwt onszelf dat we niet op een verkeerde manier met de Heilige Geest omgaan. Dus we hebben het echt nodig. We hebben dat nodig. En Paulus hier zo, die wilde eigenlijk dat wij de grootheid van God, zijn kracht, zouden kennen. Zodat wij de rijkdom die ons gegeven is, niet zouden verspillen. Zodat de vijand ons niet van onze rijkdom zou kunnen beroven. Daarvoor schrijft hij dat. Want als we kijken naar de opstandingskracht van Jezus, diezelfde opstandingskracht, dat Jezus uit de dood is kunnen opstaan, diezelfde opstandingskracht, die heeft ons gered. Die heeft ieder van ons gered. Die heeft ons uit het graf van de zonde gehaald. En kan ons dagelijks weer helpen om Christus leven in hem te verheerlijken. Christus zijn opstandingskracht is nu werk in ieder die hier zit. Maar je moet ervoor openstaan. Dan zie je dat er in vers 22, 23, dat hebben we net gelezen, maar ik zal het nog een keer herhalen, dat God zegt, Hij, God de Vader, heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Wat er hersteld moest worden, is dit. Jezus is naar de wereld gekomen. Jezus heeft de wereld verlost van de zonde. Maar wat God wil, is dat heel de wereld aan zijn voeten komt. Dat is wat hij wil. Want hij is jouw verlosser. Hij is jouw God. Hij is jouw bevrijder. Hij is jouw verlosser. Hij is degene die van jou aan het kruis gegaan is. Hij heeft alles gedaan om jou te redden. En God wil, Hij, God de Vader, die wil dat. Dat we allemaal onder Jezus Christus zijn heerschappij gebracht worden. Dat is wat Hij wil. Dat is God zijn plan. Dat is God zijn visie voor deze wereld. En dan kan een ieder die echt Jezus aanneemt en met hem wil leven, die kan daar deel van uitmaken. Je hoeft niet te dringen om binnen te komen. Door Gods genade mag je daar zo zijn. En dat heeft hij eigenlijk gedaan. En heeft hem aangesteld ten behoeve van de kerk, zegt de Bijbel. Die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Christus zijn volheid. De kracht van Christus, de wijsheid van Christus, moet door heel die kerk, moet dat in ieder gaan vervullen.
En aan ieder op zijn eigen manier. Het boek, dat is een andere vertaling, dat staat hier niet. Maar die lees ik wel even voor. Want ik denk dat die vertaling toch wel eigenlijk ook wel een goede omschrijving daarvan is. Het boek zegt het zo. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen. En hem als hoofd aangesteld over alles. Over de gemeente. De gemeente is zijn lichaam. Waarin hij volledig tot uiting komt. Wil je weten hoe Christus is, dan zou je eigenlijk in een gemeente moeten komen die functioneert naar de roeping van Christus. Dan zou je in de gemeente ontdekken dat er mensen zijn die God daarvoor gebruikt. Dan zou je zien dat God daar anderen gebruikt die hij wil gebruiken voor genezing. Dan zie je dat hij anderen wil gebruiken om anderen te troosten. Dan zou je merken dat hij anderen wil gebruiken om anderen te dragen onder moeilijke omstandigheden. Want dat zit allemaal in Christus. Dat is het hart van Christus. En zo wil hij dat doen. Hij wil dat doen door heel de gemeente heen. Als een gemeente goed functioneert, moeten al deze dingen moeten functioneren ook in het lichaam van Christus. Moeten functioneren. Want hij staat aan het hoofd. Jezus staat aan het hoofd van de gemeente. En daarom doet hij dat. De gemeente is ook zijn lichaam. De gemeente is niet alleen een kerk, de gemeente is zijn lichaam. Omdat wij geloven, zijn wij of behoren wij tot de kerk, die het lichaam van Christus is. Want hij is het hoofd. Dit betekent dat er een levende verbinding bestaat tussen ons en Christus. Om het anders zeggen, dit betekent dat er een levende verbinding behoort te zijn tussen ons en Christus. Het is aan ons als wij, wel of niet, hieraan meedoen. Het is aan ons als wij, wat voor God ons geroepen heeft, als wij ons daarvoor geven ook. Dat is een belangrijk iets. Want door de Heilige Geest zijn we met hem verenigd. Als leden van zijn lichaam. Dat betekent dat we delen in zijn opstanding. Zijn hemelvaart en zijn verheerlijking. Want ook wij heeft hij gebruikt. En ook wij zitten in de hemelse gewesten. Ook wij gebruikte hij om strijd te leveren. In moeilijke situaties. Want Jezus is het hoofd over alles. En daarom is hij gegeven aan de gemeente. En wat is het nou zo bijzonder met het hoofd? Het hoofdschap van Christus, dat wil God, moet eerst hersteld worden. Jezus is aanstaande. Jezus komt. Ik weet niet wanneer. Jezus zegt alleen de Vader weet het. Ik weet het ook niet. Maar wat God wel belangrijk vindt, is dat het hoofdschap, dat Jezus het hoofd van de gemeente is, dat moet hersteld worden in de gemeente. Dat moet hersteld worden in de gemeente. Voordat alle andere dingen zichtbaar gaan worden. Christus moet niet alleen in theorie het hoofd worden. Dat is wel mooi op een zondag als ik het hier vertel. Nee, maar ook in jouw ervaring elke dag. Wij, jij en ik, moeten Christus kennen als hoofd. Dat betekent dat we een relatie met hem moeten hebben. Dat betekent dat wanneer er moeilijke omstandigheden zijn in ons leven, dat wij ze met hem moeten bespreken. Dat betekent wanneer het niet goed gaat, dat wij hem om hulp moeten vragen. Dat we ons niet te groot voelen, maar dat we naar hem toe gaan en aan hem vragen van, ik zit hier met dit probleem. Zou u mij hiermee kunnen helpen, heren? Want u bent het hoofd van het lichaam. Bidden heeft niks te maken met een heleboel interessante teksten opzeggen, maar bidden heeft gewoon te maken met wat er staat. Terugbidden naar God. Jezus is het hoofd. Dus als jij problemen hebt, dan kan je diezelfde dingen die hier in de Bijbel staan, kan je terugbidden naar God. De Bijbel zegt, Heere, u bent het hoofd van het lichaam. Maar ik heb op dit moment grote problemen, Heere. Zou u mij... Dat weet je wat dat betekent? Het betekent ook alvast dat wij respect tonen voor God. Het lichaam heeft nog heel veel te doen. De gemeente is het lichaam van Christus. En als lichaam van Christus moeten wij ons natuurlijk in alle dingen onderwerpen aan Christus. Als het lichaam zich niet onderwerpt aan het hoofd, is er wel een probleem. Als mijn handen en mijn voeten niet onderwerpen aan mijn hoofd, is er een probleem. Als ik zeg, steek je hand uit om die beker te pakken, zegt mijn hand, nee, zit in mijn zak. Laat me niet vertellen wat ik moet. Maar als Christus het hoofd is, dan gaat het gebeuren. Dan gebeurt het ook. Want hij is het hoofd. Daarom is hij het hoofd. Om de gemeente aan te sturen. Zodat de gemeente niet meer afhankelijk is van Adam. Hij is onze geestelijke Adam. Hij zegt wat we moeten doen. En wij behoren te doen wat hij van ons verlangt. Wat hij van ons wil. Dat zijn belangrijke dingen. Het lichaam wordt bestuurd door het hoofd. Dat betekent dat wij als gemeente, als kerk, als hele lichaam van Christus, we moeten ons laten besturen door Jezus Christus. Het lichaam moet doen wat het hoofd wil. Het lichaam kan niet zijn eigen keuzes maken. Ik weet niet als je dat ooit gezien hebt, dat je lichaam zijn eigen keuzes maakt, maar dat kan niet. Maar het lichaam moet willen doen wat het hoofd wil. Het lichaam moet het hoofd vasthouden. Zodat, ik heb het mooie hier zo opgeschreven, zodat het hoofd het lichaam kan voorzien in al haar noden en bijeenhouden. Dit is een andere kijk misschien op het woord van God. Maar dit is wel wat God wil. Dit is nog Gods herstelplan. God wil heel de gemeente, heel zijn lichaam, die wil hij herstellen. God is bezig met een groot plan. Geen klein plan, een groot plan. En wij zijn het die hij daarvoor heeft uitverkoren. Want het hoofdschap van Christus moet hersteld worden. In Matteüs 18 staat er een geweldige tekst. En misschien kan onze broeder het even laten zien. Matteüs 18. Matteüs 18. Het zijn teksten die we zo vaak gebruiken, maar eigenlijk, we staan er niet bij stil. Vers 20. Ken je deze tekst? Evangelie is makkelijk. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Bijbel, dan ben ik in het midden. Ik hoef Jezus niet uit te nodigen als er vier mensen hier zijn. De Bijbel zegt waar twee of drie, in mijn naam, in de naam van Jezus samenkomen, is hij in het midden. Er is geen grotere God die dit bedacht heeft. Satan vindt het erg dat hij al deze dingen niet bedacht heeft, maar zijn dag komt eraan. En zijn dag zal niet eenvoudig zijn. Maar de Bijbel leert ons dat wanneer wij dit doen,
dan zullen wij altijd met Jezus wandelen. Dan zullen we altijd ook het verlangen hebben om te doen wat hij wil. Dan zullen we geen moeite hiermee hebben. Want we zijn met twee of meer. En we zijn in zijn naam. In die ene naam die hij ons gegeven heeft. Daarom zei hij ook aan die discipelen toen hij met ze sprak. Tot nu toe heb je nog niets gevraagd in mijn naam. Maar vraag het in mijn naam, zegt hij. En je zal het ontvangen. Dat betekent dat ons leven met Jezus gewoon veranderd moet worden. Dat betekent dat mijn kijk op de hemel gewoon veranderd moet worden. Het moet hersteld worden. Want God heeft niet voor niets een herstelplan teweeggebracht door Jezus naar het kruis te zenden. God heeft het gedaan omdat hij zoveel mogelijk mensen weer onder de leiding van Jezus Christus wil brengen. En niet meer onder de leiding van de Satan te laten. En daarom is het belangrijk dat jij en ik deze keuze maken. Deze beslissingen nemen. Wanneer iemand je vraagt, is Jezus jouw hoofd? Dan zou je direct moeten antwoorden wie je hoofd is. Jezus Christus is mijn hoofd. Hij helpt mij. De keuzes die ik neem, ik moet ze aan hem voorleggen. Ik moet hem vragen, Heer, wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Dan zal hij me heel gauw het antwoord ook vertellen. Want hij wil ieder van ons gebruiken. Hij wil niemand van ons laten en zeggen van nou, deze vertel ik het niet. Nee, ieder die de keuze gemaakt heeft, hoort bij zijn lichaam. Maar ieder. En wij moeten ervoor zorgen dat we ook wel degelijk leden van het lichaam zijn. En dat we met hem wandelen. En dat we met hem de weg gaan. En dat we met hem zijn naam verheerlijken in deze wereld. Zodat mensen overal waar ze ons zien, blij met ons zijn. En zeggen, ik heb iemand vandaag ontmoet. Dat was een heel ander persoon dan alle andere mensen die ik daarvoor heb gezien. Maar deze persoon, die verkondigde de naam van Jezus Christus. Laten we de Heer danken. Halleluja. Hemelse God en Vader, u bent de Heer onze God. U bent het hoofd van de gemeente, Heer. En Heer, we hebben dit misschien niet altijd goed begrepen. Maar u alleen kan het ons openbaren. U alleen, Heer, kan ons de weg wijzen. Want u bent het hoofd, Heer. En Heer, ook al hebben wij in ons leven, Heer, dingen gedaan waarvan we nu achteraf misschien spijt van hebben. Heer, dan komen we vandaag voor uw troon. Uw hoogverheven troon. Want Heer, u hebt er alles voor over gehad. Uw liefde voor ons was zo groot, Heer. Dat nog voor ik u lief had, u mij lief had, Heer. En dat u alles hebt gegeven om mij terug te brengen in uw koninkrijk. Om te brengen, Heer, dicht bij u. Om met u te wandelen, Heer. En zo, Heer, ook voor ieder die vandaag hier is, Heer, wil ik u bidden en vragen. Dat u in het hart van een ieder wilt werken. Dat u, Heer, tot het hart, Heer, van een ieder wilt spreken, Heer. Opdat wij, Heer, meer en meer uw stem leren verstaan. Dat wij u leren kennen in alles wat we doen, Heer. Want u bent de Heer, onze God. U bent de Almachtige. U bent de Ik Ben die ik ben. U bent het begin, maar u bent ook het eind, Heer. Ik dank u hiervoor. En ik geef u daarom alle eer en alle lof en de dank en de prijzen. O God, in Jezus' naam. O, wat bent u goed. En als er hier vanmiddag iemand is die de keuze nog niet gemaakt heeft om te zeggen, ik zou Jezus in mijn leven willen aannemen als mijn persoonlijke redder en verlosser. Misschien is er hier iemand. Dan vraag ik je. Laat me je hand zien. Dan wil ik straks met je bidden. Is er hier iemand die zegt, ik heb die keuze nog niet gemaakt. Ik wil Jezus leren kennen. Het is een keuze die je maakt. En ieder, Heer, ik dank u. Dat vandaag, Heer, alleen maar kinderen van u hier zitten. Vergaderd zijn in uw naam. En u bent in het midden. Ga uw gang, Heer, en neem het van ons over. En leid ons, o God, Heer, op die weg. Die weg die leidt tot leven en overvloed. In Jezus' wonderbare naam. Zo dank ik u. Amen. We gaan nog een collect.